Zo, iedereen heel hartelijk welkom vanavond op deze gemeenteavond over, rondom een thema rondom christelijke opvoeding. Vanavond zal het gaan over hoe we onze kinderen kunnen begeleiden in het omgaan met internet en social media. Bijzonder Steven Middelkoop, hartelijk welkom. Fijn dat je vanavond in ons midden bent. Ook de luisteraars aan de kerkraad van de kerktelefoon, hartelijk welkom vanavond. We willen deze avond beginnen met het zingen van Psalm 1. En daarvan het eerste en het tweede vers. Welzalig hij die in der bozen raad, dat is het eerste vers, en vers 2 is, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Psalm 1, vers 1 en 2. Zo, laten we met elkaar een zegen vragen over deze avond. Trouwe God in de hemel, aan het begin van deze gemeenteavond komen we voor uw aangezicht. Om u te danken dat u ons deze avond voor de zondag bijeenbrengt om als ouders van onze gemeente samen na te denken over een onderwerp rondom de opvoeding van onze kinderen. We bidden u of u vanavond bij ons wil zijn, want u weet dat het opvoeden van kinderen in deze tijd heel veel vraagt, als we dat bij het licht van uw woord doen willen. Vanavond zal het gaan over hoe we hebben te handelen in de opvoeding van onze kinderen rondom het gebruik van internet en social media. En u weet hoe een belangrijk onderwerp dat in onze tijd is. Ook hoeveel moeite het kost om als ouders daarin onze kinderen de weg te wijzen. Om ze een juist gebruik te laten maken van alle mogelijkheden die in onze tijd op en af komen. In bijzonder als we dat doen willen bij het licht van uw woord. En we vragen u of deze avond vanavond mag bijdragen om ons daarbij te helpen. Ik bid u bijzonder voor Steven Middelkoop die vanavond in ons midden is en ons daar een lezing over zal geven en een discussie zal leiden als we na de pauze met elkaar zullen doorspreken. Geef hem alles wat nodig is en geef dat we aan het eind van deze avond verrijkt naar huis mogen gaan. We danken u dat u ons hier bijeenbrengt en vragen u of u alles wat zondig is in uw ogen om deze avond weer wilt. Dat vragen we u alleen om Jezus wil. Amen. Ik wil deze avond beginnen met het lezen van een gedeelte uit de Bijbel. En ik wil dat doen uit Daniël 1, het eerste hoofdstuk. In het derde jaar van het koninkrijk van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand. En een deel van de vaten van het huis Gods. En hij bracht ze in het land van Siniar, in het huis van zijn God. En de vaten bracht hij in het schathuis van zijn God. En de koning zei tot Aspenas, de overste van zijn kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enigen uit de kinderen Israëls. Te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen. Jongelingen aan wie geen gebrek was, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid. En ervaren in wetenschap, kloek van verstand en in wie bekwaamheid was om te staan in het paleis van de koning en dat men hen onderwees in de boeken en spraak van de Chaldeeën. En de koning verordende hun wat men ze dag bij dag geven zou van de stukken van de spijs van de koning en van de wijn van zijn drank. En dat men hen 3 jaren al zo optoog dat ze ten einde van dezelve zouden staan voor het aangezicht van de koning. Onder dezelve nu waren uit de kinderen van Juda Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En de overste van de kamerlingen gaf hun andere namen. En Daniël noemde hij Belsazar, Hanania Sadrach en Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen met de stukken van de spijs van de koning, noch met de wijn van zijn drank. Daarom verzocht hij van de overste van de kamerlingen dat hij zich niet mocht verontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste van de kamerlingen. Want de overste van de kamerlingen zei tot Daniël: ik vrees, meneer de koning, die uw lieden spijs en uw drank verordend heeft. Want waarom zou hij uw aangezicht droeviger zien dan de jongeling die in gelijkheid met uw lieden zijn? Alzo zoudt gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Toen zei Daniël tot Melsar, die de overste van de kamerlingen gesteld had over Daniël, Hanania, Misael en Azaria: beproef toch uw knechten 10 dagen lang dat men hen geven om van het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaante en de gedaante van de jongeling die de stukken van de spijs van de koning eten. En doe met uw knechten naar dat gezien zult. Toen hoorde hij hen deze zaken en hij beproefde ze 10 dagen. Ten einde nu van de 10 dagen zag men dat hun gedaante schoner waren en ze vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijs van de koning aten. Toen gebeurde het dat Melza de stukken van de spijs wegnam en de wijn van hun drank en hij gaf hun van het gezaaide. Aan deze 4 jongelingen gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid. Maar Daniël gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu de dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht hij de overste van de kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. En de koning sprak met hen, doch er werd uit hen allen niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. en ze stonden voor het aangezicht van de koning. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hen afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. Er zijn meerdere redenen om Daniël 1 te kiezen bij de opening van een avond over jongeren en de omgang met social media. Allereerst vanwege de leeftijd van Daniël en zijn vrienden. Op het moment dat de gelezen geschiedenis zich afspeelt, vallen ze onder de categorie die wij nu pubers of jongeren noemen. Zo moeten we het woord jongelingen uit vers 4 wel interpreteren. Dominee Westerink zegt in zijn boekje over Daniël dat ze hooguit 14 jaar oud zijn. En dat is precies de groep jeugd over wie het vanavond gaat. In de tweede plaats is er vanavond een punt van vergelijking in de omgeving van Daniël en zijn vrienden. Babel, het gaat in deze geschiedenis over 4 jongeren die staan in een omgeving die zowel in sociaal als godsdienstig opzicht sterk afwijkt van de wereld waarin ze de eerste jaren van hun leven zijn opgegroeid. Die wereld staat er zelfs haaks op. Babel en zijn goden is een volkomen andere wereld dan de wereld van de Israël en de God van Abraham, Isaac en Jacob. Geldt dat ook niet voor de jongeren die onze kinderen zijn en in onze gemeente hun plaats hebben? Ze worden op jonge leeftijd in ons seculiere Babel geconfronteerd met een wereld die haaks staat op heel veel wat wij als ouders en als gemeente hen leren en willen meegeven. In de derde plaats zijn Daniël en zijn vrienden hier zonder ouders. Ze zijn wellicht gedood of naar elders weggevoerd. In de gelezen geschiedenis hebben ze in ieder geval geen enkele rol. Geldt dat in veel opzichten ook niet voor jongeren in het gebruik van internet en social media? Veel onttrekt zich aan het zicht van opvoeders. Jongeren dragen een belangrijke eigen verantwoordelijkheid in hun keuzes die, hoewel ze jong zijn, toch grote consequenties hebben. Daniël en zijn vrienden nemen die verantwoordelijkheid. En hoe doen onze kinderen dat? In de vierde plaats lezen we hier over het belang van de hartsgesteldheid. Vers 8 zegt dat Daniël zich voornam in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen met het eten en drinken dat hem voorgesteld werd. Het hart waarvan de Bijbel zegt in Spreuken 4 dat van daaruit de uitgangen van het leven zijn. In het gesprek over het gebruik van internet moet dat het beginpunt zijn. Achter iedere muisklik, iedere like en ieder bericht dat op Facebook wordt geplaatst zit een beslissing van de wil die de gesteldheid van het hart verraadt. In de vijfde plaats laat deze geschiedenis het belang van vrienden zien. Daniël had wat we nu zouden noemen een goede peergroep. De beslissing om zich niet in te laten met het verontreinigde voedsel nemen de 4 vrienden gezamenlijk. Wat een steun is daar ongetwijfeld van uitgegaan. En vanavond zullen we ook horen hoe belangrijk het is dat jongeren hun keuzes in de digitale wereld delen met anderen. Ten slotte leren we uit deze geschiedenis wat een zegen een leven met de Heere voor jongeren met zich meebrengt. Bij alle zorg die je kunt hebben over het gebruik van internet en social media, mogen we dat onszelf en onze kinderen voorhouden. Daniël en zijn vrienden worden gezonder en wijzer dan hun leeftijdgenoten. Zo mogen ook ouders en jongeren nu God zegen verwachten als ze hun gebruik van de digitale mogelijkheden onderwerpen aan datgene wat de Heere zegt. Het zal hen geestelijk weerbaar maken en ze zullen maatschappelijk beter tot hun bestemming komen dan hun leeftijdgenoten die het zonder de leiding van de Heere in dit opzicht moeten doen. Vanavond zullen we met elkaar nadenken hoe we dat in het dagelijks leven met onze kinderen vormgeven. Daarom zijn we blij dat Steven in ons midden is. Hij heeft een ruime ervaring in de omgang met jongeren, onder andere als jeugdwerkadviseur bij de HJO. En daarnaast is hij betrokken bij de Jona-app, waarover we straks meer zullen horen. Het is de bedoeling dat we vanavond beginnen met de lezing en direct daarna zingen we Psalm 119, vers 5. Tijdens het zingen zal er worden gecollecteerd voor de Jona-app. En ik wil die collecte nu alvast hartelijk aanbevolen. Jona is een instelling die non-profit is en onze steun goed kan gebruiken in het begeleiden van jongeren in de digitale opvoeding. Na het zingen even een pauze, dan zal de kerktelefoon worden uitgeschakeld. Na de pauze zullen we gezamenlijk met elkaar doorpraten. En dan zal de kerktelefoon worden uitgeschakeld omdat dat praktisch gezien beter is. En na de discussie is het de bedoeling rond 15:15 af te sluiten. Ik wens iedereen een gezegende avond.
Goed elkaar te ontmoeten hier vanavond. De microfoon is vrij direct. Gaat het zo beter of stort hij nog? We gaan het meemaken. Iets over mijn achtergrond. Inderdaad, Steven Middelkoop. Een aantal jaren gewerkt met elkaar. Vormgegeven aan het werk bij de HHJO. Een variant op het LCA. Daarvoor basisonderwijs. En nu een aantal dagen bij de Jona Foundation en een aantal dagen theologiestudie aan Ter Stelte Vorm Seminarie in Amsterdam. De achtergrond van de Jona Foundation zal ik aan het eind van mijn presentatie een aantal dingen over zeggen. Tijdens het verhaal als zodanig wil ik eigenlijk met u twee dingen doen. Het ene is u voor een deel informeren over wat er gaande is. En dat weet u voor een deel van uw kinderen en van uw eigen ervaring. En misschien weet u op onderdelen zelfs nog meer als ik. Dus vul me gerust aan. Dat mag zowel voor als na de pauze. En het andere wat ik met u graag samen wil doen is in de spiegel kijken. En in de spiegel kijken gaat over onze kinderen. Maar het gaat ook over onszelf. Want wij zijn de hele dag bezig zelf op allerlei manieren met de online werkelijkheid. En leven daar ook in voor. En ik denk dat het ook goed is om ons dat bewust te zijn. En onszelf ook af te vragen van nee, wat doet mijn eigen gedrag met de andere kant? Nou, voor de mensen thuis is het wellicht op onderdelen lastig te volgen. We hebben hier een PowerPoint-presentatie die wat informatie geeft. Maar wat u mee krijgt thuis, dat zal wellicht dienstbaar zijn. Goed, onderbreek mij gerust als u een opmerking of een vraag hebt. Waar ik mee wil beginnen is het volgende. Stel je voor dat ik zo'n bril bij me had. De Google Glass bril vanavond. Dat zou mij op onderdelen kunnen helpen als ik hier aankwam. Dan kwam ik te straat hier binnen en dan zou ik voor het gebouw stil kunnen staan en even inzoomen op dit gebouw aan de buitenkant. Hij zou het profiel van het gebouw herkennen. Hij zou via Google, want dat is de zoekmachine die achter deze bril zit, de afbeelding van het gebouw koppelen aan wat hij in de werkelijkheid zag. En die afbeelding en die informatie die op het internet beschikbaar is, die zou ik vervolgens op mijn schermpje zien. Dus je hebt de echte werkelijkheid en je hebt wat er online is. En dat wordt gekoppeld en dat maakt samen dat ik informatie krijg over dat wat ik zie. Hetzelfde, dat is in ontwikkeling, dus is dichtbij ook voor ons op een gegeven moment bereikbaar, is dat ik hier vanavond binnen zou stappen, of u binnen zou stappen, en dat je even op je bril zou kijken in uw geval van wat is het eigenlijk voor man. En dat die op basis van gezichtsherkenning mijn profiel of uw profiel koppelt aan dat wat er online beschikbaar is. En dan vindt hij in no time u of mij of uw kinderen. Op basis van hun Snapchat-profiel of op basis van uw Facebook-profiel of uw LinkedIn-profiel. En dan weten we van elkaar een beetje wie we zijn. En dan kan ik op basis daarvan ook kijken van nou, wat weet ik? Dat is prima. Ga ik dat vanaf nu doen. Dankjewel. Oké, ik durf het aan dan. Dankjewel. En blijf zo aanvullen graag. Dan koppelt hij die informatie van wat hij van uw profiel herkent op internet aan wie u werkelijk bent. Hier en weet ik en weet u van mij het nodige meer. Spannend wordt natuurlijk wel. Wat we van elkaar weten is alleen mogelijk door wat we zelf online hebben gezet. Of door wat anderen over ons online zetten. Dus mijn vraag aan u vanavond als eerste is, wat staat er van u online op dit moment? Weet u dat? U zegt misschien niks. Precies. U zegt misschien het nodige. En voor een deel heeft u daar invloed op. En voor een deel overkomt het u. Ik ga daar vanavond geen waardeoordeel over geven. We gaan dat gewoon met elkaar waarnemen. Onze kinderen zijn ook vindbaar. Of niet. En als ze vindbaar zijn, dan zijn ze vindbaar met hun profiel. Of dan zijn ze vindbaar met hun foto's of hun filmpjes. Of hun likes of hun Spotify. Of weet ik veel. Alles wat ze online delen. Ik maakte een jaar of vijf geleden een presentatie mee. Bij een mediabedrijf. En daar was een man die in 150 slides zichzelf presenteerde. De kranten die hij las, het huis waar hij woonde, de vrouw die hij had, zijn leeftijd enzovoorts. 150 slides heel snel achter elkaar en hij zei daarna, dit ben ik. Ik dacht, ja, dat zal toch wel iets meevallen. Je bent gewoon de persoon die ik hier zie. Hij zegt, nog een paar jaar en dan ben je wie je online bent. En inmiddels denk ik, misschien heb je wel gelijk gehad. Want in toenemende mate zijn wij de persoon die we bij elkaar ontmoeten. Maar daaromheen ook de schil van wat er online over ons bekend is. Vorige week meldde een stagiair zich aan bij onze organisatie. En het eerste wat ik even doe, en misschien herkent u het. Dat je even op Facebook kijkt van wat is het voor kerel? Nou, dan weet je welke sportclubs die je leuk vindt. Welke muziek die een beetje draait. In dit geval welke kroeg die het laatste geweest was. En dan heb je een beeld. En ik realiseerde me, eigenlijk vind ik hier iets van. Maar ik heb hem nog helemaal niet gesproken. Dus wat weet ik eigenlijk? Maar ik was al klaar met mijn conclusie. Dat kan dus snel gaan. Je hebt een beeld op basis van wat je meent dat werkelijkheid is. Nou, die ontwikkeling die gaat door en die gaat snel. Daarbij zien we een andere ontwikkeling. Dus je ziet aan de ene kant de vermenging van de reële wereld en de virtuele wereld die door elkaar gaan lopen en die elkaar beïnvloeden en continu beïnvloeden. En aan de andere kant zie je dat de applicaties die we hebben, die we gebruiken, onze mail, onze telefoon, onze bank, et cetera, niet alleen maar meer op onze computer beschikbaar zijn, maar binnen een paar jaar tijd op onze telefoon zijn gekomen, middels op je watch kunnen zitten en waar dan ook. De chip die nu op mijn bankpas zit, die is op dit moment groot ingepakt, want dat houdt handig vast. Maar wat is erop tegen om die gewoon in mijn knoop te doen, die chip? Of wel in het profiel van mijn vinger te gebruiken. Als zodanig is het niet verschillend. Het enige wat verschillend is, is dat we er nu voor kiezen om het in een chip te doen. En dat je er ook voor kiezen om op andere manieren uw persoonlijke informatie te koppelen met uw persoonlijke gegevens, et cetera. Het zijn stappen. Die stappen die gaan onwijs snel. Ik weet niet of u het zich herinnert, maar 15, 20 jaar geleden was dit fictie. Het is ondenkbaar. Toen stuurden we nog ineens onze eerste mailtjes. U had misschien 20 jaar geleden nog ineens een internetverbinding. Inmiddels is die om ons heen. Voor alle helderheid, 1985 waren er enkele duizenden internetaansluitingen. Inmiddels kunnen we geen leven ons meer voorstellen zonder internet. Dus op dit moment in de tijd staan we ergens en we weten niet wat morgen zijn zal. We weten wel dat ontwikkelingen heel hard gaan en dat er ook geen weg terug is. Een aantal jaren geleden konden we hier nog tegen elkaar zeggen van nou, zullen we het anders maar zonder doen. Nou, inmiddels weten we beter, dat is ondenkbaar. We leven in deze werkelijkheid, we gaan ermee om, we moeten ermee omgaan. En velen van u hebben een werk, een leefomgeving waarin de dingen zo verweven zitten dat het door elkaar heen loopt. Daarbij geldt in toenemende mate, ik zie wat jij niet ziet. Want wat nu met die Google Glass bril al kan, dat zal in de toekomst steeds sterker zijn, dat de verweven werelden ons continu aan het vormen zijn. Dat gaat goed, zolang ik positief iets deel. En feitelijkheden deel. Het wordt spannend op het moment dat ik prooi word of dat u prooi wordt van iemand die iets negatiefs wil. Ofwel u negatief wil beïnvloeden. Dan is informatie ook manipuleerbaar. Wat ten goede kan door een marketingbureau, kan ook ten kwade op het moment dat we het omkeren. Dat maakt dat er een werkelijkheid ontstaat die voor een deel ook niet helemaal in de grip te houden is. Voor onszelf als volwassenen is dat tot daar aan toe. Voor onze kinderen is het spannend. En als opvoeder voel je dat soms ook. Ja, wat doe ik nou goed aan? Ik denk dat hier vanavond niemand zit die zoiets heeft van nou mediaopvoeding. Nou, dat is bij ons echt easy. Dat gaat helemaal vanzelf. En als die er wel zitten, dan hoop ik echt dat u uw stem verheft, want dat helpt ons. Want velen van ons vinden het toch wel lastig. Wat is nou precies de goede keuze? Waar doe je goed aan? En wat ik nu doe, wat heeft het voor impact over 5 jaar? Enzovoorts. Daarin is het fijn dat we verschillende ervaringen hebben, want daardoor kunnen we elkaar ook aanvullen vanavond. Ik wil het met u even over leren hebben. Het leren van uw kinderen, om daarna de digitale wereld als zodanig in te duiken. Want deze achtergrond van wat leren doet en wat internet doet met ons brein is een hele belangrijke om scherp te houden als onze kinderen en ook wij zelf stevig door materie heen moeten. De theorie van Theo Kompanolle, maar ook van andere onderzoekers die zeggen een aantal dingen over ons brein en over ons internetgedrag. En Theo Kompanolle zegt onder andere iets over de 3 delen van ons brein die we gebruiken als we leven en dus ook als we internet gebruiken. Het eerste deel is ons reflexbrein. Wanneer gebruik ik dat? Op het moment dat ik aan het hardlopen ben en er komt een tak aan, dan reageer ik als vanzelf, zonder nog dat ik die tak gezien heb, van oeh, die moet ik even niet met de voorkant van mijn hoofd aanraken. Je reflectie of je reflex die reageert daarop. Datzelfde deel van ons brein gebruiken we op het moment dat we op Facebook wat rondkijken, op het moment dat jongeren een film kijken, op het moment dat we passief iets ondergaan wat over ons heen komt zonder daarbij na te denken. Het komt, het gebeurt en het kan eindeloos doorgaan. Dit deel van ons brein, sommigen noemen het ook wel het reptiele brein, het niet-denkende brein, dat kan eindeloos doorgaan. Dit deel van ons brein wordt ook gebruikt op het moment dat jongeren 's avonds in bed liggen en nog liggen te appen. Of nog even via Netflix een aflevering kijken en nog een aflevering. Zoals een van mijn kattengezanten pas, net Revo gezien, 14 jaar. Ja meneer, als ik 's nachts om 2 uur in bed ligt, dan vind ik het heel lastig om niet nog een aflevering te kijken. Nou, dat deel van ons brein wat eindeloos door kan gaan, dat is dan actief. Je laat het over je heen komen. Je lichaam wordt wel iets moe. Maar doordat die stroom over je heen komt, gaat het door. Een ander deel van ons brein is het reflecterende brein, het diepe denken. Dat wat je gebruikt als je door een stevige casus heen moet. Of als je in een stevig gesprek zit. Ofwel als je kinderen een wiskundeopdracht maken of woordjes moeten leren. Dan moeten ze even helemaal gefocust zijn. Misschien herken je het wel dat ze dan na een tijdje ook moe zijn. Of bij jezelf, als je ergens diep over hebt nagedacht of een kwestie onder handen hebt, dat je na een tijdje denkt, nou, even wat anders. Onze tieners hebben dat ook, als ze aan het leren zijn. En na een half uurtje leren, dan willen ze even wat anders. Wat gaan ze dan vaak doen? Dan wisselen ze het af met dit. Dus ze hebben net stevig geleerd. Even een filmpje kijken. Even op mijn telefoon kijken. Wat je doet is, je bent al moe. En je gaat een ander deel van je brein nog verder vermoeien. Dat kan een manier zijn om met de dingen om te gaan. Wat we tegen leerlingen veel zeggen, tegen jongeren veel zeggen, is joh, denk erover na. Als je na een half uur leren wil ontspannen, ga dan niet online, maar ga iets werkelijk ontspannend doen. Een derde deel van ons brein is het archiverende brein. Het deel wat tot rust komt tijdens de slaap, ofwel bij ontspannen activiteiten. Maar dan komen de dingen op hun plek. De dingen worden geordend en daar ontstaat weer ruimte voor een nieuwe dag. Hier is een bepaalde tijd voor nodig. Tegen tieners zeggen we vaak, joh, slaap alsjeblieft gewoon een uur of acht. Maar zij die met hun telefoon naar boven gaan en nog een paar afleveringen op Netflix kijken, of nog op YouTube hangen, of door blijven appen, omdat er nog iets binnenkomt en het zal maar over jou gaan, of je moet het toch eigenlijk wel gezien hebben, die vinden dit lastig om hier ruimte voor te maken. Gevolg is overdag vermoeidheid, gevolg is half stoned in de klas zitten, gevolg is nog minder energie om dat echte diepe denken op gang te brengen. En het gevolg is surfend door het leven. Het is een spannende. Misschien herkennen we hem zelf ook wel, zo nu en dan. Hebben we het zelf ook niet dat je s'avonds je telefoon neerlegt en eigenlijk nog daas bent in je hoofd en denkt dat je wel zult slapen? Ik betrap mezelf nog wel eens. Oké, hou deze even in het achterhoofd. Dat is een stukje theorie. Wat valt u op aan deze afbeelding van een Chinese kunstenaar?
Geen contact?
Ja? Oké. Wat nog meer? Ja, precies. Dat is wat je concreet ziet gebeuren. Ja, ja, smartphone schept afstand, hè? Staat tussen hun in. Overigens net zoveel afstand als de krant van mijn vader vroeg. Ja, mooie tekening. Ja. Herken je het niet dat je het zelf ook doet? Ja. Ja. Dus als zodanig is het niet nieuw. Tegelijkertijd, als je hem vergelijkt met die krant en de tijd van de smartphone, zit er dan verschil in ons leven? Misschien toch wel iets. Hij is groter dan de krant. Ja, dat is helder. Wat doet dit in een gezin? Ik zeg niet dat het een aantal dingen precies, ik heb niet iets in het achterhoofd wat het moet zijn dan. Maar wat denkt u dat het doet? Of wat zou het bijvoorbeeld bij u kunnen doen, zoiets? Het brengt scheiding, zegt u? Ja? Ja, praten? Ik ben al in gesprek, dus waarom zou ik nog met jou? Ja? Kind gaat haar eigen gang. Ja, nog spannender wordt als die ook zo'n ding heeft, hè? Dat is een tijdje verder. Oké, dan krijg je je eigen wereld. Of zoals jonge ouders van mijn leeftijd nog wel eens hebben van, nou, we zitten samen te appen en spreken we elkaar eigenlijk nog wel. Dat is de volgende stap. Oké. Wat valt ons nog meer op? Als dit je situatie is, wat heb je dan nodig wat u betreft? Die kun je zomaar in verzeild zitten. Ja, in de zin? Ja, dit gaat geld kosten. Ja, juist. Wat zou u deze moeder als tip geven? Bijvoorbeeld. Plat neerleggen. Dan zie je die ander. Ja. Als het een vader was, wat zou u dan zeggen? Hij zegt, ja, maar ik ben in mijn mail aan het kijken, is belangrijk. Oké, dus de dingen afbakenen. Ja. Leg hem nou eens even weg. Ja. Ja. Oké. Ja, prachtig. Oké. Ja. Ja? We gaan het gewoon meemaken. Dank jullie wel. Dit is wat we zien gebeuren. Dit is wat er met onszelf ook geregeld wellicht gebeurt. Laten we even wat facetten van sociale media oppakken. Het meest intensieve op dit moment is WhatsApp. Voor onze beeldvorming, WhatsApp is pas in 2009 zo'n beetje ontstaan. Dus in die zin heel recent. Facebook 2004, Snapchat 2011. Dus het zijn ontwikkelingen die vrij recent zijn. Die tegelijkertijd ons wel heel intensief zijn gaan beïnvloeden. Als we kijken naar de opkomst van Facebook, zowel als Snapchat, jonge jongens die een bedrijf beginnen, die een netwerk beginnen, dan en je kijkt hoe het nu onze werkelijkheid beïnvloedt, dan vraag je eigenlijk af van ja, waardoor had het zo succesvol kunnen zijn? Kunt u mij redenen geven waarom deze netwerksites zo ontzettend succesvol zijn in ons leven? Want ze hebben in een paar jaar tijd voor een deel de koker bepaald waardoor wij kijken. Wat is het succes van deze dingen? Slechte verbindingen. Ja? Ja? Je weet alles van iedereen, je hoeft heel veel niet meer te vertellen. Ja, je kan het gewoon passief over je heen laten komen, de foto's die gedeeld zijn, et cetera. Een deel van ons is een stille gluurder en een ander die voegt ook iets toe. Ja? Wat nog meer? Wat maakt dat het zo ons heeft over kunnen nemen? Ja, in de zin van? Ja? Ja, ik denk dat dat een heel mooi beeld is. Het is een bal die gaat rollen en die steeds groter en steeds sneller gaat en ons langzaam in bezit neemt. En het begon met onze kinderen. En inmiddels zijn de volwassenen ook online en onze kinderen gaan door naar een volgend netwerk om elkaar daar te beïnvloeden. Mijn vraag aan u is dan wel, wie betaalt dit nu allemaal? Mijn ervaring is dat als ik op Facebook een half uur gezeten heb of een uur, dat er daarna geen factuur op de mat valt. En dat gebeurt wel als ik een krant koop. En dat gebeurt ook als ik ergens wat gedronken heb. Dan moet ik overal betalen. Bij Facebook betaal ik niks. Bij Snapchat ook niet. Uw kinderen betalen nooit nergens voor. Wat is het model? Ja? Okay. Misschien wel goed om even daar iets van te zeggen. Om het ons bewust te zijn. En ook onze kinderen op onderdelen van bewust te maken. Op het moment dat ik vandaag op Google op Nike schoenen zoek. Of op een witte boekenkast zoek. Of op vluchtelingen zoek. Of op wat dan ook zoek. En ik kijk op YouTube nog een filmpje. En ik doe op Facebook nog een aantal foto's delen met bepaalde kleding, met bepaalde merken, met bepaalde vrienden. Maar dan staat een profiel. Dat profiel is als zodanig wat ik doe. Wat wij als groep doen, wat een bepaalde wijk doet, wat je met elkaar doet. Die informatie, die is geld waard. Want als je weet wat ik doe, dan kun je me ook iets aanbieden. En hoe specifieker je weet wat ik doe, kun je dat aanbieden. Die informatie, die profielen worden doorverkocht aan reclamebureaus. Reclamebureaus die maken daar maatwerk van. En dat maatwerk wordt doorverkocht aan bedrijven. En het gevolg is dat de bedrijven op de netwerksites vervolgens weer reclame kunnen maken voor mij met dat wat ik nodig heb. Bijvoorbeeld diezelfde Nike schoenen waar ik op gezocht had enzovoort. Dus als ik nu op een nieuwe camera zoek en ik kom maandag op Facebook, dan zal Facebook mij exact die camera als advertentie aanbieden. En woensdag waarschijnlijk weer. En als ik op Google kom, dan zal die daar ook ergens knipperen. Dus we krijgen een werkelijkheid die zichzelf bevestigt. Daarbij hebben de betere merken onder ons inmiddels ook wel door van als zij zelf reclame maken, dan wordt het een beetje voorspelbaar dat je weer iets verkocht wordt. Dus er is een laag onder de werkelijkheid die we om ons heen waarnemen, die ook erin beïnvloed wordt. Neem bijvoorbeeld een blog of een vlogger, als Enzo Knol, die elke dag 20 minuten praatjes online zet over zijn huis en over zijn vriendin en over eigenlijk heel weinig. Super populair onder jongeren. Kijken elke dag 500.000 tot 1 miljoen. Jongeren kijken zijn vlog, die werkelijk echt nergens over gaat. Gewoon een huistuin en keukendingetjes. Alleen op hun niveau. Intensief bekeken en wat je in zo'n vlog terug ziet komen. Hij heeft vorige maand een nieuw appartement gekocht voor 4 ton. Kon hij zo ook afrekenen. Wat hij doet is niet anders dan zijn petje in beeld brengen, dan zijn kleding in beeld brengen, dan zijn cameraatje in beeld brengen, dan zijn koelkast in beeld brengen, dan bepaald drinken in beeld brengen, dan die Nivea-crème op zijn meisjes smeren enzovoorts. En alles is gesponsord. En dat kijken wij, dat kijken onze jongeren. En dat beïnvloedt ze om zo misschien ook die producten te gaan kopen. Dus er is een enorme geldcirkel die ronddraait en waar wij ergens onderdeel van zijn. Waar wij uiteindelijk zelf het product van zijn. Dus als je je afvraagt na een half uur online zijn, wie is er nu verkocht? Dan ben je het zelf. Jouw informatie gaat rond. Is dat al zodanig erg? Heel veel tieners zeggen tegen mij, ja, so what? Nou, goede vraag. Als zodanig is het misschien niet erg. Het is alleen wel goed om het ons bewust te zijn. En zolang het met beïnvloeding, met Nike's en witte boekenkasten gaat, is het nog tot daar aan toe. Spannender wordt het als het ideologisch wordt. En als ik, zoals Trump, dit kan kopen. En zo kan beïnvloeden. Dus de werkelijkheid om u heen zal in toenemende mate complex worden. Om twee redenen. We kunnen niet meer kiezen per definitie wat er over ons heen komt. Een krant, een tijdschrift en nog wat dingen. Maar de hele volle werkelijkheid krijgen we over ons heen. En binnen die volle werkelijkheid hebben we onze kinderen te leren om beslissingen te nemen. Dat vraagt in toenemende mate dus dat stuk vorming van binnen. Van waar sta ik nou eigenlijk voor? Wat is nu eigenlijk onze levensovertuiging? En hoe maken wij onze keuzes? En wat vraagt dat van ons? De innerlijke grondhouding van waar sta ik voor, zal als de werkelijkheid om mij heen zo sterk beïnvloed, op toenemende mate keuzes vragen. De tijd dat ik op een dorp en een dorpeling ben in mijn eigen plaats, is definitief voorbij. We hebben de volle wereld tot onze beschikking. En in die volle werkelijkheid maken u en ik keuzes en onze kinderen. In hoeverre kunnen die zelf keuzes maken? Of overkomt het ze gewoon? Mijn vraag aan u is op dit moment, wat weet u van wat uw kinderen delen op het internet? Wat weet u van hoe u zelf op dit moment op internet langskomt? Wat weet u van hun vrienden? Het kan niet zo zijn dat u het niet weet. Want u bent opvoeden. Wij hebben toch de neiging om vooral thuis op te voeden, vooral een goede school te kiezen, vooral de kerk, de geestelijke vorming voor de rekening te laten nemen. En een deel van ons heeft de opvoeding in de online werkelijkheid eigenlijk wat met leden ogen aangekeken. Ja, wat moet je daarmee? Een deel van u is daar heel actief mee bezig. Ik vind iets van waar ze zitten. Ik vind iets van waar ze zijn. Ik wil weten wat ze gezien hebben. Ik wil weten waar ze over appen. Ik wil weten wat er op die mail voorbij komt. En een deel van u zegt, nou, mijn zoon is 13. Die moet zelf ook keuzes leren maken. Ik kan niet, wil niet alles volgen. En dat begrijp ik. Dat kunnen we ook niet. Er komt vanavond dus ook niet zoiets als een norm voorbij van en zo moet het. Maar ik denk dat het wel goed is om met elkaar te kijken. Als we in al die gebieden opvoeden. U vindt het belangrijk welke vrienden uw kinderen hebben, toch? Want dat beïnvloedt ze. U vindt het belangrijk om te weten waar ze over de vloer komen. Want ik had dan vroeger bepaalde restricties mee. Dat ik naar die of die ging. Je gaat niet die serie zitten kijken. Hè? Dan zei ik natuurlijk nee. En dan deden we enzovoorts. Maar dat was op een bepaalde manier beheersbaar. Weet u wat er de laatste weken in uw gezin gekeken is? Op basis waarvan? Van de historie van uw computer? Op basis van uw filter? Op basis van dat u de telefoon van uw kind hebt ingekeken de laatste dagen in de WhatsApp? Weet u welke filmpjes daar gekeken zijn? Ik zeg u niet dat het moet. Ik vraag alleen hoe het is. Want dat beïnvloedt. Dat vormt. De wereld van games. Deze week was ik op een basisschoolgroep 8 en ik vroeg ze welke filmpjes of welke games ze speelden. Even opgezocht. World of Tanks, Vector, het laatste is een behendigheidsspelletje. In zekere zin een opvolging van wat wij vroeger deden met over dingetjes heen springen enzovoorts. Het ziet er iets beter uit. Het is al zodanig niet veranderd. Het links en leven is echt tankspel. De grafische wereld is zo sterk geworden dat wat wij vroeger met blokjes deden, dat het nu er echt heel echt uitziet. En daar gaan we elkaar op Syrische wijze te lijf. Het spannende vind ik wel dat voor mij de vraag vervolgens ontstaat van ja, wat vind ik hier als opvoeder nu eigenlijk van? Heb ik er moeite mee als mijn kind behendigheid leert op een schermpje en even zoet is? Als zodanig. Is dat toch prima? En wat doet hij bij Vector? Een beetje over dingetjes heen springen. Als je het achtergrondverhaal waar het vandaan komt even buiten beschouwing laat, is het niet meer dan een behendigheidsdingetje. Moet ik daar moeilijk over doen? En als de kinderen spelen het ook. Spannender vind ik de linkse. Vind ik het oké als mijn kind continu in gevecht is en klein Syrië naspeelt? Zeggen van ja, maar oorlog hoort erbij. In de reformatorische gemeenschap is dat iets aparts, hè? En met heel veel dingen moeite, maar oorlogsspellen, ja, dat, oorlog is nu eenmaal onderdeel van de werkelijkheid. En wij als mannen vinden het ook nog wel stoer. Dus als ik iemand even plat in jongerentaal kapot schiet, dan is dat nu eenmaal oorlog zoals het erbij hoort. Dat is wel een vraag. En als ons kind met zijn mitrailleur door zijn spel gaat, dan, ja, nou ja, dat hoort bij de leeftijd. We speelden ook vroeg soldaatje. Toch? Naar harte lust. Is het zo anders? Ik vind het lastig. Misschien herkent u het wel. En zo'n spelletje op zijn telefoon is nog redelijk te overzien. Maar wat gebeurt er als dit de opstap is naar een hele online game waar de volle werkelijkheid zich aan hen blootstelt? En daarbij Als je daar nu een virtual reality bril bij opdoet, dan maak je het ook echt mee. Dan zit je erin. Dus op dit moment, die zijn al gewoon in de handel. Als je een virtual reality bril opdoet en je draait je om in het spel, dan gaat het gewoon door. Je bent zelf onderdeel. Je bent actief speler. Er is in principe geen verschil met wat er op dat schermpje gebeurt. Alleen daar lijkt het nog beheersbaar. Maar dan is het om je heen. Ik vond het vreselijk eng, zei een jongen van de week tegen me. Ja, dat snap ik. Dat is ook wel heel stoer. Dat vond hij ook. Alleen, zodra ik die virtual reality bril op heb, dan sta ik werkelijk. Met het geweer in mijn handen, met die mitrailleur in mijn handen, de boel neer te schieten. Dan ben ik werkelijk aan doden. Wordt dat dan meer erg dan wanneer ik het op mijn kleine schermpje doe? Ik weet het niet. De tijd dat het beheersbaar en klein was, is echter wel voorbij. En binnen een paar jaar ben je in die virtuele werkelijkheid. Technisch kan het al, het moet alleen nog wat meer betaalbaar worden. Verandert dat uw visie op zo'n spel? Of niet? Zeg, het maakt mij niet uit. Want je moet toch ook onderdeel zijn van deze werkelijkheid? Of zegt u van nou, het stopt ook ergens? En vaak hebben we als man en vrouw ook nog wel iets verschillende meningen. Als man denk ik, nou, het is toch ook wel stoer. Als vrouw denk ik, ja, ik vind het ook eng. Maar zouden Gods geboden hier ook iets over zeggen, of niet? Dat is dan eigenlijk de hamvraag. Zo de 10 geboden hebben, gelden die dan ook in een spel, of niet? Wel, ja, want... Dus daar zouden dan keuzes uitkomen.
Ik vind het een beetje van wat je ziet. Maar dat kan natuurlijk diep inhouden. Kijk, als je van die tankspelletjes ziet, dat je van een afstandje een tank laat ontploffen. Oké, dan kun je gaan redeneren. Ja, er zit wel een chauffeur in. Dus die is er niet meer. Maar je ziet het niet.
Nee.
Maar je hebt zulke gedetailleerde spelletjes dat je echt op je zit neervalt, dat je zelfs nog bloed ziet.
Ja.
Ja, dat gaat er voor mij weer. Voor mij dan een kritiek, dat zou zeggen.
Ja, begrijp ik. Ja? Dat je zegt, van, nou, zolang het abstract is, zolang het een beetje op afstand is, dan is het tot daar aan toe. Als het om me heen is, dan wordt het anders. Er is op dit moment heel veel oefenmaterieel bij Defensie, wat 1-op-1 overzetbaar is naar onze games van onze kinderen. En met die VR-bril straks op, zijn ze in die werkelijkheid. Dus dat wordt een... Bepaalde dingen kunnen we op afstand houden, bepaalde dingen komen dichterbij. Eén stap verder... Dat zijn de films die gekeken worden. En mijn vraag daarbij is eigenlijk van ja, wat moeten we daarmee? Ik was van de week op een school in Barneveld. En op een school in het midden van het land. Bij de reformatorisch, de ene VO, de ander basisonderwijs. Spangas, intensief gekeken door jongeren. Gewoon een heerlijke brugklassenserie. Waar eigenlijk ook niks spannends gebeurt. Als een beetje verliefdheid en een beetje het gewone puberleven. Ik vind het begrijpelijk dat die... gasten het heerlijk vinden om zich daar aan te spiegelen. En ik was bij een tweede klas en die vonden het eigenlijk alweer een beetje, ja, spangas. Ja, dat deed je toen. Oké. Maar wat moet ik dan met Flip? Een van de spelers in een van de afgelopen series die homoseksueel is, dat ervaart, verliefd wordt op zijn klasgenoot en dat expliciet uitspeelt. Inclusief knuffel, liefdesbetuigingen, et cetera. Dat is eigenlijk best spannend. Dus dan zit mijn 13-jarige kind, die volgens onderzoek allemaal, iedere puber, vrijwel iedere puber, heeft een fase dat hij denkt, ja, waar zit ik ergens op die schaal? Tussen hetero, homo, dat is gewoon onderzoek. Van die spannende vraag, die door de vorming om ons heen sterk wordt beïnvloed. Die krijgt hier voorbeeld. Het kan ook zo. U zegt, ja, maar dat is inderdaad ook de echte werkelijkheid. Dus daar moeten ze dan ook mee om leren gaan. Of u zegt, ja, wacht even. Maar ik wil eigenlijk helemaal niet dat mijn kind dat ziet. Want als hij dit voorgeschoteld krijgt, dan wordt het gewoon. Dan wordt het onderdeel van zijn wereldbeeld. En krijgt het bij henzelf ook andere ruimte dan wat het eerder kreeg. Aan u de keus. Zegt u van, nou, het is er niet. Ze kijken maar een beetje. Dan hoeft u daar in ieder geval niet over na te denken. U bent erbij of niet, het gebeurt. Als u zegt, ik wil het wel weten, dan maakt u de keuze van wat ze dan wel of niet kijken. En als ze dan wel kijken, is mijn vraag aan u, weet u wat ze zien? Ja, maar ik kan toch niet alles zien? Nee, daar is ook geen begin aan. Er zullen dus onderdelen zijn dat u zegt, nou, ja, het hoort bij hervorming, ga het maar meemaken. Er zullen ook onderdelen zijn waar u zegt van nee, dat wil ik niet. Flikken, Flikken Rotterdam. Ik vroeg ze van de week, jongens, wat gebeurt er in de laatste aflevering? Ze wisten het haar fijn te vertellen wat er gebeurd was. Een deel van uw kinderen waarschijnlijk ook. Of u het nu weet, of niet weet. Ik ga het vanavond niet inventariseren wat we er zelf van weten. Spannend vind ik wel dat we hierin blijkbaar keuzes maken. Wat mij in deze groep opviel, is twee dingen. Het lijkt dat er een scheiding wordt gemaakt tussen keihard geweld en politiemisdaad. Keihard geweld doen we dan maar niet en politiemisdaad, dat is anders. Dat er een verschil wordt gemaakt tussen expliciete seksscènes en impliciet, niet al te opvallend. Dus blijkbaar hebben wij refo's een soort nieuwe fase bereikt. Een deel vinden we te heftig, behalve onze jongeren. En een deel ondergaan we toch. En een deel van u zegt, ja, maar daar waren we toch tegen? Of zijn we er inmiddels niet meer zo tegen? Dat weet u. Het is in ieder geval niet meer buiten ons huis. Het is in ons huis. En hoe zit dat dan bij die film? Op het moment dat de ene persoon met de ander naar bed gaat, is dat dan mijn overtreding van het zevende gebod of die van hem? En op het moment dat daar gevloekt wordt, is dat dan zijn vloek of die van mij? Ja, maar hij doet het toch, zeggen jongeren tegen mij. Doe ik toch niet? Oké. Maar hij beïnvloedt mij wel. Als we een stap verder gaan en die virtuele wereld is om ons heen, dan ben ik er onderdeel van. Bij wijze van spreken spelen in het spel. Mijn vraag aan u is, wat weten uw kinderen? Om het thema seksualiteit nog wat concreter te nemen. Ik weet niet hoe uw voorlichting ging van uw kinderen toen ze 12 werden. Dat is best spannend. Onze ouders vonden dat ook spannend. En dat is voor een deel gelukt en voor een deel niet. Bij ons thuis was dat vrij open. Dat heeft mij geholpen om over dingen te denken. Er zijn er van u die zeggen, nou, ik spreek makkelijk over seksualiteit. Er zijn er bij u die zeggen, nou, ik spreek er niet zo fijn over. Dat vind ik een beetje eng. Dat begrijp ik ook. Maar de films die ze kijken en de YouTube-fragmenten die ze zien, die zijn niet besmaakt. En dat is nog tot daar naartoe. Maar onze puberjongens, die hebben hun WhatsApp-groepen en die vinden het spannend. En die delen het ook. Uw zoon van 14 weet hoe seksualiteit werkt. Want hij heeft het gezien. Hij is erbij geweest. Het enige wat u hem nog hoeft te vertellen is wat er niet klopt. Omdat u dat weet. En als u het hem niet vertelt, zal hij het nooit weten. Wat hebt u ze verteld? Of zegt u, dat is er in onze werkelijkheid niet? Of wat moet ik met dat meisje? Van de week was ik op een VO-school in Apeldoorn voor een gesprek met een van de leidinggevenden daar. En zat een jongen in een kamertje. Hij zegt, ja, nou, dat is wel een verhaal. Hij had verkering met een meisje hier in school. En hij had van haar, tijdens die verkering dus, wat afbeeldingen gekregen van haarzelf. Hij vond dat ze mooi was. Zij vond dat fijn. En zij kleedde zichzelf voor een deel uit op zijn verzoek. En stuurde hem die foto's. Hij kreeg die en toen begon het spel. Want zijn vervolgvraag was, wil je mij meer laten zien? Waarop dat meisje zei, nou, nee. Waarop hij zei, dan deel ik het met mijn vrienden, wat ik nu van je krijg. Dus of meer, of ik deel het. Wat zou uw dochter doen? Als ze meer deelt van zichzelf, gaat hij het nu niet delen. En een puber denkt in het moment. Als ze niks deelt, wordt het nu gedeeld met zijn vrienden. En de voorbeelden zijn er genoeg. We hebben in mijn werktijd bij de HIO werkt met een beveiligingsbedrijf samen die dingen ook helemaal uit kon zoeken tot de laatste persoon. Dat vergeten pubers nog wel eens. meiden die echt niet meer op school durven te komen. Maar goed, gaat er nu vanuit dat uw dochter kiest voor... Nou ja, als die het nu gaat delen, daar moet ik niet aan denken. Ik geef maar meer. Wat zal zijn vervolgstap zijn? Enzovoort. Ik hoop dat u het hierover gehad hebt met uw 14-jarige dochter. Of die meiden in een reformatorische gemeente in het midden van het land, die werden benaderd door een modellenbureau, dachten ze, op Facebook. Foto's van zichzelf deelden op dezelfde manier zoals ik net zei. Alle mogelijke agreements aanklikten die nodig waren, want ze zouden gescout worden, dachten ze. Tot ze online beschikbaar waren en op geen enkele manier meer de rechten terug konden halen van die afbeeldingen. Het zal je dochter zijn. Hun ouders leken erg op u en op mij. Zijn we elkaar nu aan het bang maken? Voor een deel. Dat klopt. Waar het om gaat, wat mij betreft, is dat we, als deze dingen op ons afkomen, ons twee dingen afvragen. Heb ik een keus? En voor zover ik een keus heb, hoe stevig is die keus eigenlijk? Want is het bij ons allemaal niet zo dat we bepaalde overtuigingen hadden, of hebben, bij het kinderen opvoeden? En dat de praktijk een beetje weerbarstig is en dat je daar een weg in zoekt? Nou, er is niemand buiten die worsteling om. Welke keuzes maken we? Basisschool van de week. Die jongens hadden de kliksafefilter omzeild op die school. En kwamen bij deze artiest uit. Ik kende hem ook niet. Het was weer een nieuw. Dat gaat pijlsnel. Blijkt Martin Garrix een jongen te zijn die zich behoorlijk bezighoudt met de demonische werkelijkheid. Het blijkt dat de afbeeldingen die ik even van Google afbeeldingen plukte, de milde waren. Er waren heel wat heftiger afbeeldingen. Dat waren leerlingen van groep 8. Die dit met elkaar deelden, bekeken en zich eraan vergaapt. En het ook spannend vonden. En ik begrijp het. Zou dit beïnvloeden of zou dit waardevrij zijn? Dat is eigenlijk bij alles mijn vraag aan u vanavond. Waar laten we onze kinderen door beïnvloeden? En wat is nu eigenlijk de achtergrond dan wel de bron van de dingen? Ik vond de column van Steve Post best heftig vanmorgen in het ED. Ik weet niet of u hem langs hebt zien komen, misschien ziet u hem later nog. 40 bijbelteksten over verwereldlijking. Ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel een spiegel voor mijzelf. In hoeverre ben ik onderdeel van het hier en nu? En in hoeverre leef ik het gewone leven? En in hoeverre laat ik mijn bijbels normeren? En mag mij dat wat kosten? Is het bijna het moeilijkste dat wij in de opvoeding, maar ook in ons eigen leven, niet ervaren dat we soms denken, ja, ik wil dat wel. En God vraagt dat wel. Maar hoe krijg ik dat voor elkaar in mijn gezin? Waar moet ik beginnen? Als ik mezelf al een beetje tegen heb. Wil ik graag met u over doorspreken vanavond. In het tweede deel. Feit is dat ieder kind behoefte heeft aan grenzen. Want grenzen geven twee dingen. Een veiligheid en ruimte. Zoals mij vroeger hielp om te weten dat bepaalde dingen echt niet gekeken konden worden bij ons thuis. Hoewel ik er aan alle kanten tegen aangetrapt heeft het mij wel geholpen. We kregen thuis uit D-Net en ik heb er een het-net-oplossing met een vriendje samen naast gezet. We waren toen net zo creatief als uw kinderen nu, in die zin. Alleen het idee dat er grenzen waren, bepaalde wel dat je voor een deel voorzichtiger was. Dus uw grenzen hebben wel degelijk zin. Dat ze je voor een deel daarmee afgrenst. Tegelijkertijd, welke grenzen u ook gesteld hebt, ik hoop niet dat we met elkaar naïef zijn geworden en denken, nou, dit is het enige wat ze dan ook meekrijgen. En dat u het werkelijk weet. Grenzen geven veiligheid en ruimte. Wie ervoor kiest om 's avonds de telefoon van zijn kinderen beneden te houden als ze in de tienerleeftijd komen, die beschermt ze niet alleen voor hun toekomst als het over hun leren gaat, hun energie gaat, maar ook voor het nu als het gaat om de filmpjes die juist rond die tijd gedeeld worden door pubers onderling. Wie ervoor kiest om op zondag de boel uit te zetten, die kan nog de discussie aangaan in hoeverre dat wel of niet bijbels zou zijn. En die discussie kunnen we eindeloos voeren. Feit is dat het ons in ieder geval één dag helpt om te detoxen en afstand te houden van een aantal dingen. En een bepaalde rust geeft in het gezin. Ik weet niet of u regels hebt in uw gezin met de mobiel aan tafel, wel of niet. Ik weet niet of u regels hebt in uw gezin, welke films wel of niet, of überhaupt geen films. Ik weet niet welke regels u hebt in uw gezin over games, wel games, geen games, of of een bepaald aantal games. En of u weet welke dat waren. En ongetwijfeld zitten er ouders die zeggen van, nou wat, ja, dat hadden we wel. Maar mijn zoon is nu 17, ga er maar aan staan. En ik begrijp. Voor zover ik de praktijk om me heen zie. Misschien moeten we dat vanavond ook eens eerlijk tegen elkaar zeggen. Dan dat het ook gewoon lastig is. Dat we elkaar ook wat tips meegeven vanuit de praktijk. Van hoe doe je dat dan? Of niet? En wanneer stopt het ook gewoon? Gods norm zijn de 10 geboden. Als u een andere norm weet, dan hou ik me aanbevolen. Maar vanuit de Bijbel zie ik niet veel meer dan deze Bijbelse norm. Namelijk dat de Heere zegt dat zijn geboden heilzaam, beschermend zijn. Dat gebod wat opging voor dat meisje die zichzelf weggaf met die afbeeldingen van zichzelf. Heere had iets gezegd over bedekking, over bescherming. Blijkbaar zijn Gods geboden niet bedoeld om onze jongeren en onszelf alleen maar in een hok te zetten. Maar vooral om ons te beschermen tegen onszelf en anderen. Laat het dan ook alstublieft uitgangspunt zijn. Maar niet als voorwaarde tot een goed en gelukkig leven. Maar als voorwaarde dat het ons bij de Heere brengt. Heere, vernieuwt u mij en mijn kinderen van binnenuit. Zodat de dingen hun belangstelling verliezen. En ik meer op u gericht ben. En leer beleiden wat zondig is. Om van genade te leren leven bij de Heere vandaan. Vernieuwd van binnenuit. Dat is gewetensvorming. U leeft dat voor met wat u doet. Ik herinner me dat een jongen op de Pabo, toen ik op de Pabo zat, naar me toe kwam. Helemaal geschokt. Raakte in gesprek. Dat is een goede vriend. Zijn vader betrapte porno kijken. Dat hielp die jongen niet. Een paar jaar lang. In het vertrouwen ten opzichte van zijn vader. Inmiddels is hij een nog meer volwassen vent. En duidt hij het iets anders. Hij kent zichzelf een beetje. Wat weet u? Wat weet uw kind van u? U weet het niet. Hij wel. We hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig in het vertrouwen delen en in het in onze verantwoordelijkheid nemen. En ook onze kinderen leren onze verantwoordelijkheid te nemen. Er was een tijd dat we konden zeggen, wij doen dat niet. Er zijn ook kerken om ons heen geweest die hebben gezegd, nou we gaan gewoon dat hele gevaarlijke internet verbieden en dan lost alles zich op. De werkelijkheid heeft ons ingehaald. Filteren is aardig. Binnen je eigen gezin. Binnen je eigen huis. En zolang het werkt, werkt het. En gebruik het ook. Dan. Als zodanig. Het helpt een heleboel voorkomen. En als u uw kind een kliksafe mobiel geeft, dan helpt u hem echt in een bepaalde fase. U helpt hem nog meer door gewoon vanaf het begin de regel te hebben dat u er gewoon bij kan. Dat is trouwens ook voor elkaar best aardig hoor. Als man en vrouw. U helpt uw man ook ten opzichte van die leuke secretaresse als u gewoon geregeld in zijn app kan kijken. Of in zijn mail. Laten we elkaar een beetje beschermen. Is het een beetje plat misschien? Maar zover zijn we nu ook weer niet bij onze jongeren vandaan. Transparant, open. Verantwoordelijkheid, vertrouwen delen en verantwoordelijkheid nemen. Dat begint met transparantie. En dat begint met de werkelijkheid serieus nemen en daarmee omgaan. Filtering, zei ik net, is aardig. Vinden we belangrijk. Tegelijkertijd als uw kind bij de Mac binnenloopt. Of de router van de code van de buurman heeft. Dat is ook niet zo ingewikkeld om die te krijgen. Of zelf een open internetverbinding heeft. Dan kan uw kind overal bij. Dus het is op een bepaalde manier goed en tegelijkertijd ook beperkt. En dat is in een paar jaar tijd heeft ook dit ons ingehaald. Vandaar dat we ons, wat er iets van zeggen voor de pauze, daarna gaan we richting pauze. Vandaar dat we als Jona Foundation om ons heen hebben gekeken van ja, is er meer? Wat is er gebeurd? Er is een discussie in het AD plaatsgevonden over internet de dingen die daar rondom misgingen onder jongeren. Een jaar of 2 geleden. En naar aanleiding daarvan zijn een aantal mensen om tafel gegaan. Voor de helft vanuit hulpverlening kerken en voor de helft vanuit bedrijfsleven. Een aantal ondernemers. Laurens van der Tam, Cornelis Bosch, een aantal mensen die bedrijven hebben of hebben gehad. En in de IT vrij ver mee hebben gedaan. Die hebben gezegd van, hey, wat zijn de vragen die vanuit jongeren op ons afkomen? Er bleken een aantal vragen te zijn, intensief. De tijd die ermee wegliep. Meiden gaven aan dat shopping een probleem was. Misschien herkent u het, eindeloos bij Zalando en toch niet kopen. Gamen, tot 's nachts door. En het thema porno, waar uit onderzoek blijkt dat 90% van de christelijke jongens en 30% van de meiden daar ervaring mee heeft. Nou, die 90%, dan zit vanavond hier die 10%, dus dan zitten we goed. Ja, of niet. We wilden jongeren helpen om samen sterk te staan online? Hoe zou dat kunnen? We hebben wat op de wereld om ons heen gekeken van wat is er? Er zijn verschillende oplossingen. In Amerika heb je Covenant Eyes, X3 Watch. Er is een club in Spanje die het een en ander gemaakt heeft. En de verschillende technieken zijn uitgezocht. En uiteindelijk is de conclusie getrokken van nou, het is beter om iets te bouwen wat nu helemaal bij de tijd is. En wat vervolgens in open source voor de technici onder ons weer teruggegeven kan worden aan de rest van de wereld. Nou, op basis daarvan is accountability software gebouwd. Er wordt nu een app bovenop gezet als toegang voor de gebruikers. En wat is de gedachte achter de app? Je kiest er zelf voor persoonlijk om transparant te zijn. Als man ten opzichte van je, bijvoorbeeld je vrouw. En als jongere ten opzichte van een andere jongere ofwel je opvoeder. We presenteren het als een product in de eerste presentatie als een product van jongeren voor jongeren. Dus ik en hij, we zijn samen buddy en samen gaan we dingen delen. Je kiest er dus voor om transparant te zijn ten opzichte van één persoon. Met die persoon kies je een aantal doelen en die deel je. Bijvoorbeeld dat je zegt, Facebook is leuk, maar maximaal 2 uur per dag. Of ik doe het nu 5 uur per dag en ik wil terug naar 3 uur. Of ik heb nu een toetsweek, ik wil eigenlijk maximaal 1/2 uur per dag. Of alleen tussen 8 en 10 s'avonds. Of alleen tussen 8 en 9 s'ochtends. Twitter, films, games, shoppen, porno. Oh nee. Daar zitten dan weer geen keuzes in. Die staat per definitie geblokt. Betekent dat dan dat die jongeren, ofwel u zelf, die deze app installeert, daar niet meer bij kan? Nee, u maakt gebruik van uw eigen internetverbinding en die is open of niet. Daar gaat u over. Wij kunnen niet meer een deel van het internet afblokken. Die tijd is voorbij. Want zodra u een andere router pakt of uw kind, kan die de hele wereld over. Het enige wat we kunnen doen, is detecteren waar u bent en waar jij bent. Waar je kinderen zijn. Dat is wat we doen. Je kiest voor transparantie. Je kiest een aantal doelen. Bijvoorbeeld een aantal tijden. Of een aantal begrenzingen. En wat doet de app? Die houdt bij of dat lukt. Je kunt op www.jona.nu/app kijken hoe dat eruit ziet. Vervolgens blokt de app niks af. Hij houdt nergens weg, hoewel we dat op onderdeel best graag zouden willen soms. Maar we geloven meer in de vrijheid en in verantwoordelijkheid dan alleen maar afschermen. En vervolgens weten we van elkaar waar je bent. En dat betekent dat als uw zoon gamet, dat het bij wordt gehouden. En dat betekent dat als u zelf eindeloos op sociale media hangt, dat het ook bij wordt gehouden. En wordt gecommuniceerd via de app aan de andere persoon. Of u uw doelen haalt of niet haalt. En dat u elkaar verantwoordelijk houdt. Dat vraagt dus om gesprek, nieuw gezin. We kunnen ook niet zonder gesprek rondom deze thema's. Niet in de relatie opvoeden kind, niet in de relatie man-vrouw, in geen relatie. Omdat het internet om ons heen is. En we keuzes moeten leren maken. Ja, het is over en weer. Ja. Ja, en hij kan niet zien waar je geweest bent, maar hij kan wel zien op welke thema's dat gebeurd is. Dus als u zegt, ik wil dat graag met mijn zoon, want ik wil hem in de peiling houden. Dan zegt u daarmee ook dat uw zoon u in de peiling mag houden. En misschien helpt dat. Ik vind het een spannende vraag of u dan zegt, nou daar begin ik niet aan.
Maar bent u wel even op smartphone?
Goeie vraag, daar kom ik zo bij. Ja. Je kiest dus voor transparantie, je kiest jouw doelen. De app rapporteert als je van je doel afwijkt en je houdt elkaar verantwoordelijk. Wat is het verschil met een filter? Bij een filter is er iemand die voor jou denkt. Wij zijn heel erg pro-filter, zeker bij kinderen in de opvoeding. Maar dit is dus aanvullend, ofwel vervangend voor. Bij een filter wordt geblokkeerd. Wij kunnen en willen ook niet voor blokkade als zodanig kiezen. Hij komt beschikbaar voor iOS, voor Windows en voor Android. En je kunt binnen die ene app op je smartphone, die het uitgangspunt is, je tablet en je laptop uitnodigen. Dus dan detecteert hij het daar ook van. Dus er is de smartphone is het uitgangspunt en van daaruit koppelt hij naar andere apparaten om die ook bij te houden. Met als gevolg dat zo je hele gedrag, voor zover je dat wilt natuurlijk, in beeld komt. In de relatie opvoeden kind zou ik me voor kunnen stellen dat je zegt, nou, als ik het met die koppeling met mijn zoon maak, als moederzoon of als vaderzoon, ik zeg, nou, ik beperk het tot mijn smartphone, maar het kan ook breder. Dat is waar u zelf uw keuzes in maakt. De volgvraag van veel jongeren is dan van, nou, waar zit nu het verdienmodel van dit verhaal? Want dan moet toch ook iemand hiervoor betalen? Dat klopt. Verdienmodel is er niet. Wat is er gebeurd? Een groep ondernemers die hierachter zitten is met de collectezak rondgegaan in een ondernemersnetwerk. Er is een begroting gemaakt voor 3 jaar, is 5 ton nodig. En daarvan is ruim de helft nu binnen. Daar zijn we dankbaar voor. Dat is buitengewoon voorspoedig gegaan. Tegelijkertijd techniek bouwen en de hele marketingcampagne erachter kost het nodige. Dus in die zin komen we binnenkort bij de kerken onder andere om daar het nodige te vragen en ook individueel. Tot zover even mijn verhaal. Het is bijna 9 uur, we gaan pauze houden. Er is ruimte voor nu voor een paar korte praktische vragen. Dan gaan we daarna straks de bezinning aan. Wie heeft er een vraag? Of een opmerking? Okay. Zullen we even pauze gaan houden dan? Ja? Zien we elkaar straks weer terug. Misschien heb ik u hier en daar wat geprikkeld. Beseft u dan dat ook voor mezelf een spiegel is? Dus het is niet zo van... Ik kom het even uitleggen. Nee, het gaat over ons samen. Oh ja, 119.
Dank je Steven voor je inleiding. We zullen inderdaad zo dadelijk gaan pauzeren, maar vooraf zingen we met elkaar Psalm 119 vers 5 en onder het zingen zal worden gecollecteerd zoals ik heb aangekondigd. En na het zingen zal de kerktelefoon worden uitgeschakeld.